Nou, goedemorgen allemaal. Fijn om jullie allen weer te zien. Een heel aantal voor mij weer bekende gezichten. Ook weer een aantal onbekende. Voor een aantal zal ik ook weer onbekend zijn. Egbert van Rhee uit Almelo. Het is alweer bijna 3 jaar geleden dat ik in de plaats kwam waar altijd wat te doen is. Soms een stoplicht op rood en soms op groen. Heel wat stoplichten inderdaad in Almelo. Maar ik heb bijna 10 jaar in jullie de zustergemeente in Zetten. Ben ik daar voorganger geweest, dus vandaar ook de link naar deze gemeente. En nou, het is heerlijk om jullie hier te zien en jullie te ontmoeten. En ook met jullie Gods woord te delen. Je ziet op het mijn thema al op het scherm staan. Gehoorzamen, makkie. Om het maar eens in het Engels te zeggen, I love obedience. Ik hou van gehoorzaamheid. Ja, wie is er met... Allemaal toch? Nou, dat vinden allemaal toch geweldig. Kijk, Ronald helemaal, die is helemaal voluit. Ja. Gisteren was ik in Veenendaal voor een studiedag. En ik reed terug. En ik had mijn vrouw beloofd, ik stuur je even een berichtje. Of ik bel eventjes als ik vertrek. Dan weet je een beetje hoe laat ik thuis ben. En ik ging een half uur vroeger weg dan ik had gepland. Dus ik dacht, nou weet je, dan bel ik wel niet. Dan is het een leuke verrassing als ik kom. Weet je. Want toen dacht ik halverwege, dacht ik ja... Normaal zou ze natuurlijk nu verwachten dat ik zou bellen. En dan moet ze nog een half uur wachten. En dan zit ze juist van, oh, hij belt weer niet. Dat doe ik wel eens vaker, helaas. En toen dacht ik, ach, ik ben zo'n goede chauffeur. Ik pak mijn telefoon en ik doe even snel een sms'je. Foei, hè? Maar dit is geen reclame voor wat je moet doen. Maar dat is, op dat moment kwam het in me op. En ik, oh ja, dan zit je te twijfelen, moet je dan doen. En ik had hem nog net in mijn hand en ik zie in mijn ooghoek... U raadt het al. De motormuis langskomen. Hij viel net tussen mijn knieën. Ik weet niet hoe hij daar kwam. Hij was zomaar ineens tussen mijn knieën verdwenen. Nou, dat was wel heel duidelijk. Even op het nippertje ontsnapt. Nou, nu weer een les voor mij. Doe dat niet. Ook al wil je daarmee je vrouw plezieren. Zoek een P op, hè, zeggen ze dan toch. Zoek een P op. Had best gekund, was een stukje verder. Ja, ook ik moet nog best wel leren met dit thema. Nou, gewoon maar eerlijk zijn naar elkaar. Niemand doet het allemaal perfect. Hè? We zijn allemaal ja, aan het leren, aan het oefenen. Maar vanmorgen wil ik met jullie proberen te leren om dit thema, gehoorzamen, makkie, om dat wat meer tussen onze oren te krijgen. Wat zou nou helpen vanuit Gods woord... Om dat voor elkaar te krijgen, dat gehoorzamen makkelijker wordt. En altijd met de kanttekening, dat we blijven altijd in ontwikkeling. Het is niet in één keer dat we die lat halen, alle top perfectie, maar wel de groei. En daar wil ik vanmorgen, hoop ik, iets aan bijdragen. Dat we leren om meer gehoorzaam te zijn. Maar allereerst maar eventjes, aan wie dan eigenlijk? Aan wie zijn we gehoorzaamheid verschuldigd? Nou, de allereerste natuurlijk, God. Daar begint het mee. We zijn door God gemaakt hier op aarde. Hij is onze schepper. Hij heeft ons hier geplaatst en hij zegt, luister naar mij. En dat is een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid die we aan hem verschuldigd zijn. De teksten die erachter staan, die zijn voor de mensen die denken, ik vind het leuk om thuis na te lezen. Hebreeën 5 vers 9 en Matthäus 28 vers 19. Teksten waarin we lezen wat Jezus van ons vraagt. En nou, dat is de onderbouwing daarvan. Maar ook de overheid, nou, bijvoorbeeld van mij net, de politie, de burgemeester, de politie, de wetgevers. Romeinen 13 vers 1 tot 7 wordt dat ook, noem ik daarbij, waarbij we gevraagd worden om ons onder de overheid te stellen. Maar ook je leiders, je baas, of als je op school zit misschien je leraar, degene die boven jou geplaatst is, Efeze 6 vers 5 tot en met 8 kun je erover lezen. Voor de tieners onder ons... Je ouders, maar ook wel denk ik ook als je al ouder bent en je nog steeds ouders hebt. Ook zij zijn degene die ja, mogen zeggen wat er gebeurt in je leven. De ouderen in het algemeen. Iemand die boven jou staat, iemand die ouder is. De oudsten. De oudsten in de gemeente, de leiders in de gemeente. En ik heb hier nog over getwijfeld om er nog één aan toe te voegen. Eigenlijk gehoorzaamheid aan elkaar. Want in zekere zin hebben we natuurlijk met elkaar ook... Ja, je hebt naar elkaar te luisteren. Wees elkaar onderdanig, zegt Paulus. Zat ik in de auto over na te denken of die er nou toe zou voegen. Ik heb het uiteindelijk niet erop gezet op het scherm. Maar die zou je er nog bij kunnen zetten. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen, iedereen die boven jou staat, daar ben je gehoorzaamheid aan verschuldigd. En dat is niet alleen maar qua rang, hè, de persoon die leider is boven jou, of in leeftijd, maar ook degene die moreel boven jou staat. En op die manier kan een kind, zelfs een 80-jarige, vertellen wat hij moet doen. Hè, dus in zekere zin is het, ja, dat boven jou staan is niet altijd gerelateerd aan wijsheid, of aan, ja, wel een wijsheid, maar niet aan leeftijd of rang, maar ook aan de morele standaard die je hebt. Nou, we weten allemaal, niet makkelijk. Een hele zware klus. Een belangrijke vraag die je ook moet stellen voordat we zo het thema induiken, is ook, is het altijd? Moeten we altijd gehoorzaam zijn? En dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Is het van God uit altijd de noodzaak dat we altijd gehoorzamen? In elke situatie? Nee, denk ik, dat we moeten zeggen. Het klinkt eventjes dat ik denk, oh, wat bedoelt u dan? Nou, daar waar er zondig of illegale dingen van je gevraagd worden. Als er iemand is die jou vraagt om iets te doen wat niet hoort. En dan mag die persoon nog jouw leider zijn, jouw baas zijn. Als jouw baas op jouw werk jou vraagt om iets te doen wat illegaal is, wat niet hoort. Dan hoef je niet te gehoorzamen. En natuurlijk kom je dan in een conflict terecht, want die persoon kan jou dwingen. Hè, zelfs tot op dat moment dat hij zegt, als je het niet doet, dan ontsla ik je. Maar je bent niet verplicht om te gehoorzamen op dat moment. Je bent vrij om op dat moment te zeggen, dit gaat in tegen hetgene wat God gezegd heeft. Want God is de hoogste gezag. En dus kan ik nu niet gehoorzamen. Kan ik niet meegaan in hetgene wat je nu van me vraagt. Ik denk ook dat het volgende geldt. Het gevaar voor je gezondheid. Daar waar je iets gevraagd wordt wat je gezondheid in gevaar brengt. Niet alleen je lichaam, maar ook je psyche. Je iets wordt, toe wordt gedwongen wat niet hoort. Wat jouw wezen schade brengt. Nou, om even iets te noemen, ik las laatst weer eens een onderzoek over seksualiteit, wat daarin gebeurt. Vooral dit thema, seksualiteit, is zo ontzettend kwetsbaar. Er worden zoveel mensen gedwongen tot seksuele handelingen, vooral onder kinderen, onder jongeren, tieners. Dat is onvoorstelbaar hoe groot dat is, die aantallen. En als je daarmee te maken hebt, op een of andere manier, jong of oud, weet je, hoeft niet te gehoorzamen daaraan. Je bent niet verplicht om daarin mee te gaan. Ook al probeert die persoon je te manipuleren, want dat gebeurt dan vaak. Dat die persoon jou chanteert, omdat er misschien een foto van je genomen is. En dan zegt hij, als je het niet doet, dan ga ik het wereldkundig maken. Nou, dan kom je in een spanningsveld terecht, maar je hoeft het niet te doen. Je moet aan de bel trekken dan. En even nog scherper, mishandeling. Ook zo'n thema, het is natuurlijk lastig om over te praten in de kerk. Maar juist dat wil ik noemen, omdat als dat gebeurt, het blijft zo vaak in stand. Omdat degene die jou mishandelt zegt, niks zeggen hoor. En dan denk je misschien, ja, ik moet maar luisteren, want die persoon staat er boven mij. Hè, familielid of iemand die je baas is. Nee, alsjeblieft niet. Kom ermee, hoe moeilijk ook. Kom ermee en trek aan de bel. Zorg dat je een vertrouwenspersoon vindt waarmee je het kunt delen. En zorg dat je er samen onderuit komt. Dus gehoorzamen, altijd nee. Deze gevallen heb je het recht om te zeggen, hier is een grens. Hier ga je mijn grens over en hier ga ik niet aan meedoen. Maar verder worden we door de Bijbel opgeroepen om gehoorzaam te zijn aan de mensen die boven ons geplaatst zijn. En dan is het helder, als hier staat gevaar voor gezondheid, dat je als tiener thuis misschien een keer naar school moet dwars door de regen heen. En dat je niet tegen je ouders kunt zeggen van ja, maar de dominee heeft gezegd gevaar voor mijn gezondheid. Ik kan ziek worden, ik kan misschien verkouden worden. Nou, dat snappen we allemaal wel, daar heeft niks mee te maken natuurlijk. Nee. Het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk om te gehoorzamen. Hoe komt dat nu eigenlijk? Waarom is het dan zo moeilijk? Nou, in alle instanties plaats natuurlijk omdat het ingaat tegen hetgene wat ik wil. Ik wil graag doen wat ik wil en wie ben jij om me te vertellen wat ik moet doen? In ons land extra moeilijk, omdat we in een cultuur leven waarin het hele idee van moeten, ik moet iets, dat doet onze haren te bergen reizen. Dat willen we niet. Ik wil gewoon niet wat jij doet, want ik wil doen wat ik zelf wil. Dat leren we vanaf de allereerste momenten dat we hier op aarde komen, ikke. En in onze cultuur wordt dat gevoed. Op zoveel plekken wordt je geleerd, het gaat om jou. Een betere schooltijd begint bij jezelf, staat bij ons op school als een slogan. En ergens is dat ook heel mooi. En tegelijkertijd bepaalt het hun heel sterk bij, ik moet het dus ook doen. En mijn wil is ook wet dan. Want ik wil het goed hebben. Dus dat maakt het extra moeilijk in onze cultuur om te gehoorzamen. Zelfs de premier is maar een gewone man in een spijkerbroek. En als ik die man gewoon een of andere piep vindt, dan zeg ik dat gewoon, recht in zijn gezicht. Ja, het is onvoorstelbaar in totaal andere culturen. En het is ook onvoorstelbaar dat we dat doen eigenlijk. Het is belachelijk. Hoe het bestaat dat we zo tegen onze leiders kunnen spreken. Tja. Dus dit thema op zichzelf is niet makkelijk in onze cultuur. Veel mensen zullen hier onderbuikgevoelens bij krijgen. Kromme tenen. Maak je me nou. Maar goed, dan nu kijken naar de tekst waarin we geholpen worden om beter te leren gehoorzamen. En dat lezen we in 1 Johannes 5, vers 1 tot en met 5. Ik lees hem uit de Herziene Statenvertaling. Hij staat op het scherm. Daar staat dit. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Nou, die tekst onderstreept, daar komt mijn thema vandaan. En zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Nou, zo op het eerste geluid, als je hem hoort, als je hem leest, dan zijn het best ingewikkelde zinnen. Tenminste, ja, het worden woorden gebruikt, zinsneden gebruikt die we niet alledaags gebruiken. Ik zal proberen het als het ware uit te kleden en de kern te laten zien om te helpen die woorden te begrijpen. In deze tekst zien we drie terreinen waarvoor God ons oproept, waar we gehoorzaam aan moeten zijn. En die drie termen, je ziet Gods geboden naleven. In vers 2 en in vers 3 zie je dat staan. Dat is waar we aan gehoorzaam moeten zijn, Gods geboden naleven. De wereld overwinnen, zien we in vers 4 en vers 5. En als laatste de medechristenen liefhebben. Dat zien we in vers 1 en vers 2. Nou, de eerste en de laatste is wel helder. Onze medechristenen liefhebben, dat komt uit die zin. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Degene die uit Jezus geboren is, die Gods kind is, die dienen we ook lief te hebben, omdat we zelf ook uit diezelfde God geboren zijn. Nou, Harry had het vanmorgen even gelezen in het boekvorm. Prachtig om hem om zo te lezen. We moeten onze medechristenen lief hebben. Nou, een hele uitdaging. Ja. Maar dan die middelste, de wereld overwinnen. Waar gaat dat dan over? Worden we opgeroepen om een of ander oorlogsspel te spelen, dat we de wereld overwinnen? Nou, natuurlijk niet. Dat is niet de taal van Gods woord. Als de Bijbel spreekt over de wereld, en met name Johannes, dat zie je in het evangelie van Johannes en ook in de brieven van Johannes, de wereld is daar de wereld zonder God. Al zo lief had God de wereld. De wereld zonder God. De wereld die in opstand komt tegen God. De wereld die zijn eigen verlangens, zijn eigen begeerten wil volgen. De wereld staat dus voor al hetgene wat tegen God in opstand komt. En wij worden opgeroepen om die wereld te overwinnen. Die wereld is niet alleen maar buiten ons, maar die zit ook in ons. Die wereld zit in ons hart, waarin we steeds meer opnieuw merken, ik doe ook datgene wat ik niet wil, wat tegen God ingaat. En al deze drie dingen, dit omvat eigenlijk ons hele leven van gehoorzaamheid. Hier hebben we aan te gehoorzamen. worden Gods geboden na te leven, worden dus onze begeerten, het verlangens van deze wereld die tegen God ingaan te overwinnen. En we horen onze medechristenen lief te hebben. En bij God is er geen poldermodel. Ons land staat bekend om het poldermodel, waarbij we compromissen sluiten. U een beetje, jij een beetje, en zo komen we samen tot een oplossing. Bij God werkt dat niet zo. God eist van ons totale gehoorzaamheid. Hij gaat niet marchanderen. Oké, als je dat dan een beetje goed doet, dan kunnen we daar iets van afdoen. Dan hebben we het mooi weer in evenwicht. Nee, God vraagt op alle terreinen volledige gehoorzaamheid. Het nu even niet, wat ik zo vaak van mijn kinderen hoor, als ik ze vraag om naar de maaltijd te komen. Nu even niet, ik ben nog bezig. En het hoeft niet eens altijd het schermpje te zijn, het kan van alles zijn. Ja, dat nu even niet, dan zegt God, dat werkt niet bij mij. Ik wil dat je nu luistert. Ja. Hoe zijn deze dingen nu te overwinnen? Hoe kunnen we hier nou beter in worden om deze te gehoorzamen? Nou, de tekst geeft ons drie handvatten om ons te helpen dit te doen, dit te gehoorzamen. En je zult ook zien in elk van die woorden die passen bij de geboden die hij van ons vraagt. Ik heb ze op het scherm erachter gezet. Het naleven van Gods geboden, in vers 2 en vers 3, dat wordt meteen gekoppeld aan liefde. Als je die tekst leest. Liefde. Als het gaat over de wereld overwinnen, dan staat er in vers 4 en vers 5, wat overwint die wereld? Ons geloof. En als het gaat over onze medechristenen liefhebben, wat gaat het dan over? Dan moet je uit God geboren worden. Nou, elk van deze drie loop ik met jullie even langs om ook te begrijpen wat het betekent om ons te helpen zo meer te gehoorzamen. We beginnen met die middelste. De wereld overwinnen. Die vijandelijke verlangens, begeerten die tegen God ingaan. En dan zegt Johannes, het geloof helpt ons om die wereld te overwinnen. Het geloof helpt ons om die verkeerde verlangens die tegen God ingaan, om te zeggen, nee, ik wil niet. Ik wil juist luisteren naar God. Hoe werkt dat? Geloof. Geloof, wat is dat eigenlijk? Geloof, er staat geloof in Jezus Christus. Geloof in de Zoon van God, dat zie je in vers 1 en vers 5 staan. Dat zijn synoniemen, Gods Zoon, Jezus Christus, daar moeten we in geloven. Maar hoe werkt dat dan? Hoe werkt nou dit geloof in Jezus Christus, dat je zegt, ik geloof dat Jezus Christus is, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is, hoe helpt dat nu om de wereld te overwinnen? Met zijn zondige verlangens die tegen God ingaan. Wat betekent het dat Jezus de Christus is? Dat hij de Zoon van God is? Nou, daar zijn natuurlijk theologieboeken vol van geschreven. Maar je zou het als het ware zo kunnen samenvatten. Als je gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, dan is hij het allerbelangrijkste was er is in deze wereld. Als Jezus Christus de Zoon van God is, dan is hij God zelf. En dus moeten we geloven dat Jezus boven alles en iedereen staat. Dat hij niet zomaar een goed mens was, of een perfect persoon, maar dat hij de allerbeste is, de allermooiste, de allerschoonste, de allerprachtigste, de allermooiste mens en God in hemel en op aarde. En daar begint het mee. Geloven we dat? En we kunnen het heel makkelijk zeggen, ik geloof in Jezus Christus. Dat is de basale geloofsbelijdenis. Maar drinkt het door wat je daarmee zegt. Drinkt het door wat je beleidt als Jezus Christus de Zoon van God is. Drinkt het door dat hij daarmee de schepper is van alles wat leeft. En als je daarvan doordrongen bent, daarmee bezig bent. Ik had net het voorbeeld van het telefoontje, maar een ander ding wat wel eens gebeurt. Ja, dat is trouwens bij mij al een tijd geleden gebeurd. Daar ben ik wel een beetje in geleerd. Maar ik zie het nog veel gebeuren. Is dat als je iets hebt gegeten, wat in een verpakkingje zit, en dat je eventjes denkt, geen prullenbak, gooi het aan de kant. Het gebeurt zo makkelijk. Tenminste, ik zie het heel veel. Hè? Er ligt heel veel rotzooi op. Dat doen wij natuurlijk allemaal niet. Het scheelt weer. Dat doen die anderen. Dat is, zei ik, allemaal Almeloers. Ja, dat zal het wezen. Maar even, op het moment dat je toch beseft wie Jezus Christus is, de schepper van hemel en aarde, die deze wereld heeft gemaakt, dan lijkt het toch uit je hoofd om zoiets te doen. Om je sigarettenpeuk zomaar poep weg te schieten. Of om je kauwgompje weg te gooien. Of om deze wereld kapot te maken op deze manier. En zeggen, ach, wat er dan voor zin. Ik bedoel, het ene kleine kauwgompje, kom op man. Ja, daar zit het nou precies in. Dat is nou precies hetgene wat tegen God ingaat. Waarbij we de Heer Jezus kleiner maken dan hij werkelijk is. Dus in zoiets heel kleins zit het. Dat ene blikje wat je, hup, in de sloot gooit als je hem leeg hebt. Als je beseft wie Jezus is, dan zeg je, nee, dat doe ik niet. Want hij is de schepper van alles wat leeft. En ik wil dat respecteren. Ik wil dat eren, ik wil dat onderhouden. Ja. Als ik net heb nagedacht over wie Jezus Christus is, we net gezongen hebben, de overwinnaar over zonde en over dood, die hing aan het kruis voor mij, als we daarvan doordrongen zijn, dan lukt het ons toch niet om ongehoorzaam te zijn ten opzichte van onze ouders. Dan lukt het toch veel beter om als pa of ma tijd te nemen voor je kinderen. Volgens mij is het ontzettend belangrijk dat we meer en meer onder de indruk komen van wie Jezus is. En dan zullen we meer en meer leren om die wereld te overwinnen. Om die wereld in onszelf te overwinnen. En te leren te doen wat God van ons vraagt. Jezus moet groter worden. Nou, dat heb ik net gezongen bij dat lied. U de overwinnaar. U zit op uw troon. Hij is de heerster over alles wat leeft. Laat het tot je doordringen. En groei zo in het overwinnen. Van die begeertes, die verlangens die tegen God ingaan. De wereld. En dan die eerste, Gods geboden naleven, wordt verbonden aan de liefde. Gods liefhebben houdt in, zegt vers 3, dat we zijn geboden naleven. En als je erover nadenkt, is dat ook wel helder, toch? Op het moment dat je zegt, ik hou van je, maar ik doe niet wat je van me vraagt, dan kun je navragen of je persoon wel werkelijk van je houdt. Ik heb sinds nu, wat is het alweer, bijna 16 jaar ben ik verliefd op mijn vrouw. Een heel aantal, het grootste deel daarvan, nee, kleinste, 15 jaar bijna zijn we getrouwd. 14 en een beetje, 14 en een drie kwart. Ik kan niet zo goed tellen. Maar als je mij zeg maar nu vergelijkt met voordat ik haar leerde kennen, er is enorm veel veranderd. Het zijn maar kleine, simpele dingetjes, als bijvoorbeeld alleen het gaat over eten. Ik was echt een boer die niet frat wat hij niet kende. Echt. En er zijn nog steeds wel dingen die ik niet altijd even lekker neem. Maar ik heb zoveel geleerd, gewoon omdat ik van haar hou. En ik, ja, hallo. Ja, maar zo werkt het echt. Ik hou van Imkje. En daarom ga ik ook gewoon dingen eten die zij met liefde klaargemaakt heeft. Ja. Maar dat is wat liefde kan doen. Ik heb het zelf gemerkt. Ja, dit gaat heel ver. Ja, dit is heel eerlijk. Dit is mooi. Dit is mooi. Ja, ja. Ja. Het kan soms heel ver gaan, ja. Maar denk even bijvoorbeeld aan je tienertijd. Er zitten een aantal tieners hier ook. Maar misschien even terugdenken voor jullie alle de periode dat je op school zat. Er waren toch leraren waar je beter je best deed dan bij andere leraren. Ik weet niet hoe het bij jullie was. Of is. Dat is ook weer in Almelo. Nou goed. Luister gewoon naar hoe raar Almelo's zijn. En misschien kun je er zelf wat van leren. Wij hadden een docent de wiskunde. En die kon gewoon niet lesgeven. Die man, dat was een warhoofd. Het is even mijn perceptie, hè. Natuurlijk was hij gewoon een capabel docent. Maar in onze ogen, op dat moment, als tiener daar, zit het in de klas. Nou, die man kon geen orde houden. En dat ging bepaalde jongens, dit was in Groningen, dus dat is geen Almelo. Er waren een paar jongens die het gewoon bestonden om dus, als die man zei, en nou is het afgelopen eruit, dat ze gewoon zeiden, nee. En gewoon blijven zitten. Dat is onvoorstelbaar wat een ongehoorzaamheid er op een gegeven moment uit voorkomt. Als je gewoon een hekel aan je man hebt. Dan zeg je, ik ga het niet doen. Er was ook een man. Die gaf aardrijkskunde. En iedereen was dol op hem. Wolter Netjes heette die man. Jonge vent. En niemand deed ook maar iets verkeerd in zijn klas. De huiswerk is altijd gemaakt. En waarom? Ja, omdat die man gewoon, het was een lieve vent. Zo werkt het, met gehoorzaamheid. Als er liefde is, ga je makkelijke dingen doen. Als je een hekel hebt aan nou bijvoorbeeld de afwas, ja, dat hoeft bijna niet meer, even vaatwassen, nou iets anders, wat is nog meer iets waar je een hekel aan hebt? De band plakken misschien, doe je dat nog? Of gaat hij naar de fietsen maken? Maar een band plakken, daar heb je een hekel aan. En ik moet dat doen voor mijn zusje, voor je zusje of je broertje of iemand van je gezin. Zeg, ik heb geen zin hoor. Maar als je vriendin het vraagt, gaan. En je doet het meteen. Dat brengt liefde met zich mee. Ja. Liefde zorgt ervoor dat we leren Gods geboden te gehoorzamen. De liefde voor God. Dus als die groeit, kunnen we beter leren gehoorzamen. Dus liefde en geloof. Maar dan die derde. Het liefhebben van onze mede-christenen. En misschien, als je die twee hoort, hè, ik zou wel willen dat ik beter kon geloven wie Jezus was. Ik zou willen dat ik meer liefde had voor Jezus, voor mensen om me heen. Meer liefde voor mijn mede-christenen. Hoe tegendraad ze soms ook kunnen zijn. Wat heb je daarvoor nodig? Nou, de tekst zegt, uit God geboren worden. We hebben het nodig om uit God geboren te worden. Maar wat is dat dan eigenlijk? Nou, dat is hetzelfde als waar Jezus in Johannes 3 over sprak toen Nicodemus bij hem op bezoek kwam. Dat verhaal kennen we misschien wel. Dat Nicodemus bij hem kwam en zegt, u bent de leraar van God gezonden en u bent geweldig. Dus Jezus, ja, maar pas als je opnieuw geboren wordt, dan pas kun je het koninkrijk van God zien. Dat is hetzelfde woord. Opnieuw geboren worden of uit God geboren worden. Van God uit een ander mens worden. Een nieuw hart ontvangen. Dat is jezelf aan de kant zetten en zeggen, ik wil niet mezelf doen, maar wilt u het doen in mijn leven, o God. Dat is opnieuw geboren worden. En als je worstelt met gehoorzaamheid, als je worstelt met het geloof in Jezus Christus, als je worstelt met die liefde voor God en die liefde voor je medemensen, dan is dit wat nodig is. Dat je een nieuw mens wordt. Dat je opnieuw geboren wordt, een nieuw mens, volledig door God geregeerd. En dat is iets wat je uit jezelf kunt persen. En is dat wel de grootste blokkade die we kennen als het gaat over gehoorzaamheid? Dat we het zelf willen doen. Uit onze eigen kracht. En deze tekst zegt, nee, we kunnen enkel onze mede-christenen liefhebben, gehoorzaam zijn, als we opnieuw geboren worden. Moet dat dan elke keer opnieuw? Steeds meer opnieuw? Nee, dat is een eenmalige gebeurtenis in zekere zin. Maar we moeten steeds weer opnieuw daaruit leven. Leven uit het besef, ik ben een ander mens. Ik behoor niet meer mezelf toe, maar ik behoor God toe. En dat is een stap van afhankelijkheid. Een stap waarbij je als het ware een stap terugzet, als je geconfronteerd wordt met iets wat je moeilijk vindt. Ik vind het moeilijk om iets te doen. Dan kun je een stap vooruit zetten en zeggen, nou ga ik ervoor en dan zak ik het uit mijn pers ook. Nee, zegt God, dat werkt niet op die manier. Doe een stap terug. Zet jezelf aan de kant en vraag God om in je hart te werken. En dat is niet een kwestie van eventjes een gebedje en dan, nee, dit is worstelen, dat is ploeteren. Daar moet je er tijd voor nemen om dat door te laten werken. En God groter te laten worden. En zo stap voor stap langzamerhand die liefde laten toenemen. En zo te leren vergeven, zo te leren verdragen. En zo te leren optrekken met kinderen van God. En die stap, misschien is het voor sommigen van jullie wel nodig dat je die voor de eerste keer zet. Ik ken jullie niet. Misschien is er iemand onder jullie die zegt, ik heb eigenlijk nog nooit heel bewust zo een stap achteruit gezet in mijn leven. Waarbij ik zei, ik wil niet mezelf de regie voeren over mijn leven, maar ik wil dat u het doet. Ik geef mijn leven aan u, Heere Jezus. Maar voor het grootste deel zal het zo zijn dat de meeste van jullie christen zijn. Maar opnieuw misschien die keus moeten maken. Ik zet mezelf apart. Ik doe een stap achteruit. En ik zeg, Heere Jezus, ik kan het niet zelf. Ik faal zonder u. En dus, Heer, nodig ik u uit in mijn hart. Kom in mij wonen en maak me tot een nieuw mens. Stap voor stap. En dat is een stap die we nu misschien met elkaar kunnen zetten. Heel bewust een moment van stilte. Misschien kan de muziekgroep naar voren komen. Wat ik had uit... Kende hij je naam? Een lied waarin je wordt opgeroepen, wordt uitgedaagd om inderdaad je leven aan de Heer te geven. Om stap terug te zetten. En je leven in Gods hand te leggen. En te zeggen, Heer, het lukt mij niet. Maar als ik het aan u geef, dan wilt u mij helpen stap voor stap daarin te groeien, beter te gehoorzamen. Denk er voor jezelf over na. In een moment van stilte. En mag ik het aan jou gewoon geven dat jij denkt na een half uur dat we dan... Nou, komt goed hè? Ja, laten we zo voor onszelf stilstaan.